Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Hasselt, langs Bokrijk en Kiewit. Met groot genoegen mag ik u vandaag opnieuw uitnodigen om mee te gaan, mee te fietsen langs de verschillende locaties die wij vandaag nog zullen aandoen. In de vorige afleveringen konden wij reeds van het station van Hasselt naar de Virga Jesse gaan om daar een bezoek te brengen aan die prachtige basiliek. Gingen we naar de Sint-Quintinus-kathedraal en brachten daarna een verrassingsbezoek aan Monseigneur Hoogmartens, nadat we een interview konden hebben met de Kroatische Branka. Zo gingen we naar het stadspark van Hasselt, voorbij de campus van het Jessa-ziekenhuis dat dezelfde naam draagt als Onze Lieve Vrouw. We gingen langs het voormalige Begijnhof en hielden daar ook even halt en stopten aan de ingang van de Minderbroederskerk. Daar waar het heilig paterke van Hasselt, de zalige pater Valentinus Paquet, heeft geleefd, gediend en uiteindelijk het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild. Daar staan we nu aan de deur van de kerk, klaar om deze bijzondere plaats te bezoeken, waar reeds zoveel gelovigen hun toevlucht hebben gezocht tot de voorspraak van deze bijzondere minderbroeder Capucijn. Trouwens, toch nog interessant om even mee te geven, dierbare medepelgrim, dat is dat u op onze website steeds een kaart kan vinden van deze route, een interactieve kaart waar u op de indicaties, er zijn paarse indicaties en dan rood-oranje indicaties, daar kan u op klikken, dan vindt u niet alleen wat meer informatie over de plaats in kwestie, onder andere uiteraard de naam, maar ook de foto's die we die dag hebben genomen. Want de camera die gaat ook stevast met ons mee. U kan altijd dus naar Pelgrim in Eigen Land gaan op de website om het programma opnieuw te beluisteren, de vorige afleveringen bijvoorbeeld, of meer informatie te vinden. U vindt ook per aflevering een interactieve tijdlijn die u toont waar we geweest zijn, ook aan de hand van enkele foto's en beelden. Dat gezegd zijnde is het voor ons tijd om binnen te gaan in de Minderbroederskerk om kennis te maken met de zalige pater Valentinus Paquet. Van heinde en verre komen mensen hier naar de Minderbroederskerk, in de volksmond gekend als de Paterkuskerk, om bij de graftombe van de zalige pater Valentinus te bidden. De kerk zelf is een eerder sober, eenbeukig barokbouw. Rond 1645 is gestart met de bouwwerken aan de kerk. Dat was 2 jaar nadat de minderbroeders de toelating kregen om in Hasselt een klooster op te richten. Uit alle bronnen blijkt dat minderbroeder Nicolaas Rai waarschijnlijk de bouwwerken leidde als architect, terwijl minderbroeder hulpbisschop Monseigneur Blavier de kerk in 1655 kwam inwijden. De Arduinen ingangspoort met driehoekig fronton heeft, al dan niet gewild, wel wat wijzigingen ondergaan in de 18e eeuw. Want in dat fronton waren de wapens gebeiteld van de baron en de barones van Vogelzang, weldoeners van het klooster. De Franse bezetters kapten die wapens er ruwweg af en deze schade werd nooit hersteld. Einde 18e eeuw werden de paters verdreven door de Franse bezetters en werd het hele meubilair, inclusief de kerkklokken, verkocht. Guillaume Claes Bosch kocht op 20 augustus 1798 het klooster en de kerk voor 373.500 francs. Bij dezelfde verkoop gingen ook 12 schilderijen, het meubilair en de klokken onder de hamer. Gedurende de 19e eeuw werd de kerk verder gebruikt als militaire opslagplaats, als schuur en paardenstal, en dat was het lot trouwens van heel veel van die kerken. De minderbroeders zelf die keerden in 1846 terug naar de stad, waar ze de Onze Lieve Vrouwkerk bedienden. Toch konden ze pas in 1898 hun vroegere kloostergebouwen en de kerk terugkopen. Vrijwel onmiddellijk werd de kerk ook gerestaureerd. En op aangeven van pater Valentinus Paquet werd ze toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. We wisten al dat pater Valentinus een grote devotie had voor het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. Pater Valentinus Paquet zal uiteindelijk dan in 1905 overlijden na meer dan 50 jaar lang gediend en geleefd te hebben in de orde der minderbroeders hier in Hasselt. We weten ook trouwens dat het aantal Hasselaren dat de heilige missen in de kerk van het klooster bijwoonde een hoge vlucht kende tijdens de eerste twee oorlogsjaren van de Eerste Wereldoorlog. Zo deelt pater Bonaventura mee dat tussen 1 en 7 augustus 1914 maar liefst 6.000 mensen de Eucharistie bijwoonden. En buiten de voorgeschreven gebeden wordt dagelijks tot 1 januari 1919 na de rozenkrans en de andere gebeden de zegen gegeven met het Heilig Sacrament. Volgens een affiche uit de begindagen van de oorlog wordt er iedere eerste woensdag van de maand in de kloosterkerk een plechtige dienst gehouden, die is opgedragen aan de gesneuvelde soldaten. 20 jaar na het overlijden van de zalige pater Valentinus Paquet zal men pal naast de kerk de grafkapel bouwen van het heilig paterke. Zijn stoffelijk overschot werd ter ruste gelegd in 1926 en kreeg een monumentale graftombe aangemeten door kunstenaar Holemans. In 1947 werd ter zijner ere in de voormalige ziekenzaal van het klooster een museum ingericht. En daar bevindt zich ook zijn sterfbed. De bezoeker kan er kennis maken met meubels, voorwerpen uit het ouderlijk huis in Tongeren, familieportretten, zijn intrede, een reconstructie van zijn cel, het apostolaat in Hasselt, de ziekenkapel en de tekenen van devotie en natuurlijk ook de zaligverklaring. Dat alles is opgenomen in de collectie van het museum, ook zeker de moeite om een bezoekje te brengen wanneer u langs het heilig paterke van Hasselt komt. Op 9 november 2003 werd hij zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II. Ja, het is toch indrukwekkend om te zien hoeveel mensen hier aan en aflopen, kort halt houden bij het graf van de zalige pater Valentinus om zijn voorspraak te vragen in een bepaalde zaak. We gaan even kijken of het mogelijk is om aan een van hen een vraag te stellen en brengen zelf ook een bezoek aan de kapel. En zullen even bidden bij het graf van de zalige pater Valentinus, het heilig paterke van Hasselt. Het was niet eenvoudig om iemand bereid te vinden om even enkele vragen te beantwoorden, maar een kort gebed bracht dan toch de juiste persoon op ons pad en zo mocht ik in gesprek gaan met Frida. En het was ook wel te verwachten, hè? De zalige pater Valentinus Paquet, beter bekend als de heilig paterke van Hasselt, is een druk bezochte plaats hier in Hasselt. Ondertussen staat Frida bij mij. En dank u wel, Frida, dat u even de tijd wil nemen om het daar toch even over te getuigen. Kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan de luisteraars en ook even zeggen hoe het komt dat u eigenlijk bij het heilig paterke komt?
Ja. Ik ben Frida en ik heb het eigenlijk paterke leren kennen door het zwaar accident dat mijn man gehad heeft in 1976. En ja, dat was heel erg. Open schedelbreuk. Ja, het was heel erg. Hij heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen. En dan had me iemand gezegd, ga eens naar het heilig paterke. Dat is goed, ga daar eens. En op woensdagvoormiddag, mijn man heeft lang in coma gelegen, kwam mijn schoonmoeder, was dan bij ons komen wonen, omdat het eigenlijk heel kritiek was. En mijn man was lastig op mij. Hij was zichzelf niet, hè. Hij was uit te komen. En hij was lastig op mij. En ik had een pot hyacinthe meegenomen, dat hij zelf in de pot had gezet, hè. Ja, dat wou hij niet, dan vloog ik niet buiten. En ja, ik ben dan hier komen bidden, 's woensdags. En mijn schoonmoeder was naar het ziekenhuis in Genk. Bij de neurochirurg is hem geopereerd. En dan ben ik hier komen bidden. En ik kom 's middags thuis. En mijn schoonmoeder zegt, Frida, nu moet je naar onze Marcel gaan. Die is heel veranderd. En daar heb ik eigenlijk in geloofd. En dat was ook waar. Hij was veel, veel beter in zijn hoofd. Allee, hè. En dan ben ik terug gaan bezoeken. En sindsdien kom ik wekelijks hier bij het heilig paterke. En ik geloof erin. Ja, dus dat is het verhaal eigenlijk. Ja, daar heb ik altijd steun bij gevonden.
En nog steeds?
En nog steeds, hè. Ja. Ja, en ik bid ook alle dagen tot het heilig paterke. Dus ja, zo is het.
Ja, je merkt hier, ik was een beetje onder de indruk van, je komt binnen in de kapel. Het is een bijzondere plaats, maar ook heel veel mensen aanwezig, hè?
Ja. Ik zit nooit alleen, hoor. Nee, het is heel bijzonder. Ja, ik heb ook die boekjes, heb ik ook, hè. En ja.
Kent u eigenlijk Radio Maria?
Ik heb er wel eens van gelezen, maar ik zeg ook, ik kan niet goed onthouden, niet meer. En ik lees dat dan, en dan, ja.
Misschien moet u eens proberen om te luisteren naar de radio. We gaan uiteraard ook onze pelgrimstocht die we ondernemen in Hasselt en de bijzondere stop die we hier maken, zal ook een plaats krijgen in onze programmatie. Hoe dan ook, ik weet dat u een klein beetje aarzelend was om even ons te woord te staan. Ik ben heel dankbaar dat u het toch heeft gedaan. Ja. Op die manier geven we het ook af, denk ik. Hè? En heeft u toch een stukje ook uw getuigenis kunnen brengen? En misschien hoort iemand dit die misschien zelf met een moeilijkheid zit en ja, kan daardoor de kracht krijgen om naar hier te komen.
Het is niet altijd door miserie of zo dat je naar hier moet komen. Hè? Maar het geeft steun, geweldige steun. Daar heb ik mij aan opgetrokken eigenlijk. En ik geloof daarin. Ja.
Wij geloven dat samen met u.
Ja.
Frida, ik dank u van ganser harte en nog heel veel zegen met alles. En we zullen u ook op de hoogte houden als dit wordt uitgezonden. Dan kunnen we u op de hoogte brengen.
Ah, dat is heel fijn, ja. Dank u wel.
Fijne dag nog. Na nog een kort moment van gebed bij het graf van het heilig paterke, bezochten we nog het museum, waar men dus een heel aantal voorwerpen die ooit in bezit waren van de zalige pater kan bezichtigen. Zeker de moeite dus om daar ook even langs te gaan. Het is een bijzondere plaats, dus ook aan te raden om daar genoeg tijd voor uit te nemen als u deze tocht zou willen zelf ondernemen of willen herhalen. Dan kunnen we u zeker aanraden om hier een tijdje te verwijlen. We gaan ons op de woorden van het Priera Semplice van de heilige Franciscus van Assisi op weg laten zetten naar het Oude Kerkhof. De plaats waar de zalige pater Valentinus Paquet eerst begraven werd, alvorens hij in zijn eigen kapel werd bijgezet.
Dio fammi strumento della tua pace. Dove c'è l'odio portare l'amore. dove c'è offesa donare il perdono, dove c'è il dubbio infondere fede, ai disperati ridare speranza, dove c'è il dubbio far sorgere luce, dove tristezza diffondere gioia, donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore. Dio, fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori. Non voglio avere, ma solo donare, capire e amare i miei fratelli. Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, 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 rinasceremo.
Zo komen wij aan bij het oude kerkhof dus. Omwille van het nodige respect voor deze plaats hebben we geen geluidsopnames ter plaatse gemaakt. Het is dan ook de laatste rustplaats voor vele zielen en we willen die rust niet verstoren. Toch wil ik u graag wat meer informatie geven over het oude kerkhof dat u ook zeker op uw weg moet bezoeken en meenemen wanneer u deze pelgrimstocht zelf zou willen ondernemen. Want het oude kerkhof is eigenlijk niet ongelooflijk oud, het dateert van rond 1800. Hè. Dus het is een mooi voorbeeld van de monumentale 19e eeuwse parkbegraafplaatsen die na de Franse revolutie overal ontstonden. Voor die periode, voor 1800, werden de Hassenaren begraven vlakbij de Sint-Quintinuskerk. Toen nog geen kathedraal natuurlijk, was nog geen kathedrale stad. En dat kerkhof strekte zich ongeveer uit op de plaats waar zich nu de fruitmarkt, de kiekenmarkt en de vismarkt bevinden. Door plaatsgebrek in die tijd diende men te zoeken naar een andere oplossing en werd er dus een nieuw kerkhof aangelegd. De Hasseltse adellijke en patriciersfamilies die werden echter niet op het kerkhof rond de Sint-Quintinus begraven, maar hadden ofwel in de hoofdkerk of een van de kloosterkerken hun eigen grafkelders. Toen het nieuwe kerkhof werd aangelegd, werd het eerste lichaam er ter ruste gelegd in 1796. Maar het zou nog duren tot 1807, eer men het ook kon ommuren. Dat was een dure zaak en men had eigenlijk geldgebrek. Dus het heeft een tijdje geduurd eer dat men de nodige fondsen kon verzamelen om dat mogelijk te maken. Dat perceel dat werd echter snel aan de kleine kant en zo werd in 1864 een nieuw perceel grond aangekocht. Tot 1930 was dit ook de enige officiële begraafplaats van Hasselt. Daarna kwam er het kerkhof Kruisveld in de Kerkhofstraat op 1 januari 1931 bij. En sindsdien worden er ook geen zielen meer ter ruste gelegd op het Oudkerkhof, tenzij het gaat over bestaande grafkelders natuurlijk. Nu, de reden waarom we hier halt houden, dat is omdat het een zeer stemmige plaats is, waar men veel kan terugvinden over de Hasseltse geschiedenis. Er liggen natuurlijk heel wat persoonlijkheden ook begraven op het kerkhof. Maar ook omwille van de enorme wilgen en cipressen die men er kan terugvinden. Zo vormt het ook een plaats vlakbij de stad waar men stilte kan vinden. En zoals het al zegt, het is een park, kerk, hof, dus het is een combinatie tussen beide eigenlijk. Men vindt er enkele bijzondere bomen, onder andere de grootste valse Christusdoorn in Vlaanderen. Ik had er zelf nog nooit over gehoord, ik ben het ook gaan opzoeken voor u. Die Christusdoorn, of die valse Christusdoorn, is een boom die eigenlijk bestaat uit 15 verschillende soorten, die dus diezelfde naam dragen, en zij behoren tot de ertenfamilie, of peulendragers. Vanwege hun afwijkende bloembouw vormen ze samen met onder andere de Amerikaanse Judasboom en de doodsbeenderenboom een onderfamilie, genoemd naar Cesalpinia uit Zuid-Amerika. De boom heet eigenlijk Triacanthos en dat betekent driedoornig, slaand op de meervoudig vertakte doorns aan de takken en op de stam. En dat is toch ook de moeite om daar even halt bij te houden en die eens te gaan bezichtigen. Een ander opvallende boom die men kan vinden is een grillig gevormde treurboom. Dat is namelijk de honingboom of Sophora japonica pendula. Hij werd in vorm gesnoeid om de doorgang te vergemakkelijken. De stamomtrek meet meer dan 1,20 meter. Opvallend zijn de kleine crèmekleurige vlinderbloemen die in augustus in grote, eindstandige trossen verschijnen. Tijdens de bloei wordt hij massaal door bijen bezocht, vandaar ook de naam honingboom. Een identiek exemplaar vind je zowel vooraan rechts op de begraafplaats als links van de kapel, aan het achterste gedeelte van het kerkhof. Men vindt er ook reuze exemplaren rode en groene beuk en een Japanse koningsboom. Met zijn ijzeren en stenen kruisen, grote en kleine grafmonumenten en grafkapellen is het kerkhof ook een weerspiegeling van de rijkdom van de 19e-eeuwse bourgeoisie. Veel van de invloedrijke families in die tijd werden begraven in opvallende grafmonumenten, die men ook kan bezichtigen wanneer men een bezoek brengt aan het kerkhof. Een zeer stemmige plaats in het centrum van de stad, waar veel aandacht is besteed aan het groene aspect, om zo ook een ware oase van rust te creëren. Centraal op het kerkhof vindt u een kapelletje, dat eigenlijk ingericht is als een informatiecentrum, waar de bezoeker kennis kan maken met de geschiedenis van diegenen die er begraven liggen, in het algemeen, de geschiedenis van het kerkhof, maar ook van de gebruiken die er waren in de stad en de architectuur. En zoals we al eerder hebben gezegd, het is een rustplaats voor tal van hasselaren die in de loop van de 19e en de 20e eeuw het aanzien van de stad mee hebben bepaald. Zo is er bijvoorbeeld de Arduinen herdenkingszuil van de heer Bamps. Dat werd opgericht door het stadsbestuur als blijk van waardering. Hij was meer dan 25 jaar lang de burgemeester van Hasselt en gaf de stad omstreeks 1850 een ander uitzicht door onder andere wandellanen of boulevards aan te leggen. Onder zijn bestuur kreeg Hasselt ook een station en werd een modern wegennet uitgebouwd. Dat zijn een van de dingen die u daar kan ontdekken op het oude kerkhof. Bijzonder stemmige plaats. Van hieruit gaan we nog richting het Kapermolenpark fietsen en komen we voorbij de Japanse tuinen. Daar vertel ik zo meteen nog wat meer over. Van daaruit zullen we dan Hasselt achter ons laten en gaat het richting Bokrijk. Dat is allemaal voor zo dadelijk. あなたの栄光は地に満ちている。なんて麗しい、なんて麗しい。イエスキリストの、その麗しい名に勝るものはない。 Van het heilige paterke van Hasselt en de minderbroeders en het oude kerkhof, Sint Franciscus van Assisi naar Japan, lijkt een grote stap. Maar dat is het helemaal niet. De heilige pater Maximiliaan Kolbe, de heilige van Auschwitz, is vooral bekend als een Poolse broeder die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gevangen werd genomen en in Auschwitz stierf nadat hij zich vrijwillig had aangeboden om de plaats in te nemen van sergeant Franciszek Gajowniczek, een van de 10 mannen die veroordeeld waren om in de hongerbunker te sterven, als straf voor een vermeende ontsnapte gevangene. Hij werd in 1982 heilig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II. Het is een bekende figuur, maar een belangrijk deel van zijn leven heeft de heilige pater Maximiliaan Kolbe doorgebracht, jawel, in Japan. Pater Maximiliaan Kolbe leefde en werkte daar 6 jaar. De enige overgebleven tuinen van de Immaculata, de missies die gesticht werden door pater Maximiliaan Kolbe, bevinden zich dan ook in Polen en in Japan. En pater Kolbe was toch ook wel een beetje trots op zijn kennis van de Japanse taal en voegde zelfs Japanse zinnen toe aan zijn brieven. Taihin Yorokonde Imashita. Het brengt mij grote vreugde, schrijft hij. Hij liet de broeders Japans studeren in Mugenzai no Sono in Nagasaki. Hij gebruikte daarbij een leerboek voor de Japanse taal van Arthur Rose Innes, een protestant die op dat moment in Japan woonde. Nu, waarom besloot Pater Kolbe eigenlijk naar Japan te gaan? In de jaren 1920 was er een renaissance. Pater Alfonso Orlini, de pater-generaal van de Franciscaanse conventuelen, had zijn broeders een brief gestuurd waarin hij hen aanmoedigde hun buitenlands missiewerk uit te breiden. De Franciscanen hadden in 1925 een missie geopend in China en in 1929 eentje in Zambia. Het zou voor Pater Kolbe logisch zijn geweest zich gewoon dan bij een van deze missies aan te melden, maar de voorzienigheid en de onbevlekte greep in. In Europa had Pater Kolbe in een trein 4 Japanse studenten ontmoet. Hij sprak met hen en zij maakten hem duidelijk dat er dringend behoefte was aan missionarissen in Japan, waar zo weinig christenen waren. Pater Kolbe dankte hen en gaf hen elk een wonderdadige medaille. Maar deze ontmoeting maakte zulk een diepe indruk op Pater Kolbe dat hij zich voornam om naar Japan te gaan, zonder enige kennis van het land, de cultuur, de geschiedenis of de taal. Aanvankelijk zou Pater Kolbe in 1930 zich wenden tot Pater Orlini met een verzoek om een missie te stichten in Japan. Hij zou echter op verzet stoten. Niet verwonderlijk dat hij in plaats daarvan naar China moest gaan. Maar Pater Kolbe, die zijn vertrouwen stelde in de onbevlekte heilige maagd Maria, liet zich niet afschrikken. Op 7 maart 1930 ging hij in Marseille aan boord van een schip met 4 andere broeders op weg naar Japan. Ze maakten een korte tussenstop in Shanghai. Kolbe liet daar 2 broeders achter om de situatie te onderzoeken en ging zelf verder naar Nagasaki met de andere 2. Zo zou hij uiteindelijk dus in Japan belanden. En zo maken we eigenlijk een mooie brug naar deze plaats in Hasselt, de Japanse tuin, de grootste in zijn soort in Europa. Het is ook de perfecte omgeving om de Japanse cultuur te leren kennen. Oorspronkelijk zet een Japanse tuin aan tot meditatie en bezinning. En dat is in Hasselt niet anders. Er zijn bankjes om op te zitten, zodat je kunt genieten van het geluid van de watervallen. Er zijn de kooivissen die je kunt spotten en voederen. Er zijn veel picknickplaatsen en veel paden om ook rustig rond te wandelen. En soms kan je ook de vredesbel horen. Die vredesbel werd in oktober 2016 ingehuldigd ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan. De bel is ook een gedenkteken voor de slachtoffers die vielen bij de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki in 1945. Een symbool van vrede en afwijzing van oorlog bij het oplossen van geschillen tussen staten. De geschiedenis van deze tuin gaat terug tot 1985, toen de stad Hasselt en de Japanse stad Itami een vriendschapscharter ondertekenden, waardoor ze zustersteden werden. Itami is een stad gelegen in de prefectuur Hyogo in Japan. De stad telt 197.335 inwoners en heeft een oppervlakte van 25 vierkante kilometer. De stad ligt op ongeveer 30 minuten van Osaka, een uur van Kyoto en 6 uur verwijderd van de hoofdstad Tokio. Net zoals Hasselt bekend staat om zijn jenever, staat Itami bekend om zijn sake. Het gerucht gaat zelfs dat de Japanse alcoholische drank, sake, in de zusterstad Itami is uitgevonden. Nu, geen zorgen, dierbare medepelgrims. We gaan ons niet wagen aan een jenever of sakeproeverij. We moeten straks nog fietsen langs het water. We gaan er niet fietsen in het water van maken. Maar het is zo dat in het voorjaar van 1984 dus aan de stad Hasselt de vraag werd gesteld of zij geïnteresseerd waren om die samenwerking met Itami aan te gaan. En zo geschiedde. Op 5 april 1985 werd in Itami het vriendschapsverdrag ondertekend door Yoichi Yano, voormalig burgemeester van Itami, en Paul Meijers, de toenmalige burgemeester van Hasselt. In Hasselt werd de Vlaams-Japanse Golf en Business Club opgericht en het was ook de start van de jaarlijkse studentenuitwisselingen tussen de twee steden. Ter gelegenheid van de 5e verjaardag van deze zuster-stad-relatie schonk Hasselt Itami in november 1990 een bijjaardtoren met 43 bronzen klokken. En tegelijkertijd schonk de stad Itami de zeer authentieke en grootste Japanse tuin van Europa. De Japanse architect Takayuki Inoue werd in Hasselt uitgenodigd om de locatie voor de tuin te kiezen. Al snel werd duidelijk dat het geen kleine stadstuin zou worden, zoals aanvankelijk gedacht, maar een Japanse tuin van 2,5 hectare op de plaats waar ooit niets meer dan een weiland was. De oorspronkelijke beplanting in het tuingedeelte werd zoveel mogelijk gehandhaafd, wat het respect van de Japanners voor de natuur benadrukt. De volledige realisatie van de tuin, van de eerste graafwerkzaamheden tot de inhuldiging op 20 november 1992, nam 250 werkdagen in beslag. Men vindt er onder andere het ceremonieel huis, of Korokan, wat een plaats van rust en onderdak voor reizigers betekent, jawel, ook voor pelgrims. Wanneer u de tuin bezoekt, trouwens, dan kan u meer ontdekken over het gebruik van de materialen, maar ook de symboliek die ermee verbonden is en waarom de Japanse architectuur uitgegroeid is tot wat ze vandaag is. Uiteraard vindt men er vele planten en dieren in de tuin. Qua dieren is het vooral de koi of nishikikoi, de nationale vis van Japan. Het is eigenlijk een gekleurde variant van de gewone karper. Er zwemmen zowat 190 verschillende koi-vissen in de verschillende vijvers van de Japanse tuin. Er zijn ook 225 Japanse kersenbomen, of sakura. Zij zijn de trots van de Japanse tuin. Elk jaar organiseert de tuin de Ohanami, het traditionele bloesemkijkfestival van Japan. De kersenbloesem en de kersenbomen hebben een rijke symboliek in de Japanse cultuur. Verder heeft de tuin ook 5 Japanse abrikozenbomen, of umei. De Japanse abrikozenboom die bloeit in het vroege voorjaar en heeft net als de kersenboom prachtige bloesems. Deze zijn wit van kleur, terwijl die voor de kersenboom natuurlijk roze zijn. Interessant om te weten dat is in de Japanse traditie de umei-bomen het kwaad afweren. De bomen staan dan ook vaak in de noordoostelijke hoek van een Japanse tuin. Maar ook in de bouw van abdijen bijvoorbeeld werd het noorden beschouwd als een plaats waar het kwaad vandaan komt. De pijnboom of matsu wordt veel gebruikt in Japanse tuinen. Zo telt deze tuin er 25 van. Ze zijn een symbool van het lange leven en de eeuwigheid. Verder vindt men er ook de Japanse esdoorn of momiji, die prachtige karmozijnrode bladeren krijgt in de herfst. Ze beginnen als goudgeel, om dan van intens rood over te gaan in een paarse kleur. In Japan zelf zijn deze kleuren nog intenser vanwege de grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Net als de bloei van de sakura-bomen en de blauwe regen, heeft het veranderen van de kleuren zijn eigen traditionele kijksessie in Japan, Momijigari, of esdoornboomjacht genoemd. Ook bamboe speelt een belangrijke rol in de tuin en u kan er een duizendtal irissen bewonderen, of de tsubaki, de Japanse camellia, die door de Japanse keizerlijke familie en de samurai gezien wordt als een teken van vergankelijkheid van het leven. Maar er zijn nog vele andere soorten te ontdekken en vooral ook hun betekenissen in de Japanse cultuur. Een Japanse tuin vertelt namelijk een gans verhaal. U kan het hier zeker ontdekken. Ook verschillende architecturale elementen zijn de moeite om even te blijven bij stilstaan. Zo is er de Yatsuhashi, of zigzagbrug, die de begintuin verbindt met de centrale tuin. De planken van de brug rusten op elkaar in hoeken van 90 graden. In Japan gelooft men namelijk dat demonen hun voeten niet kunnen optillen en niet langs vierkante hoeken kunnen lopen. Als zodanig bewaakt de brug dus de centrale tuin tegen het kwaad. De oorspronkelijke naam van de Yatsuhashi-brug is brug met acht planken, maar hij is ook bekend als de Bloesembrug of Irisbrug. Namen afkomstig uit een oude Japanse gedichtenbundel, de verhalen van Ishimonogatari. In een van deze gedichten wordt een gelijkaardige brug beschreven als een plaats waar mensen samenkomen om uit te rusten en de prachtige irisbloemen te bewonderen die uit het meer groeien. Enkele voorproefjes dus van wat u zoal kan bewonderen in de Japanse tuin hier in Hasselt. We snuiven hier even de Japanse sfeer op en laten dan Hasselt achter ons, richting Bokrijk. En zo, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Hasselt, langs Bokrijk en de Kiewietse bossen. Ja, u hoorde het, we hebben een beetje kunnen proeven van de Japanse cultuur in de Japanse tuin. En dat is de laatste halte, alvorens wij onze fietstocht verder zetten richting Bokrijk. Daar ga ik nog fietsen langs het water. We gaan doorheen de Kiewietse bossen en keren dan zo terug naar Hasselt, via de abdij van Herkenrode. Dat alles staat nog op het programma van onze pelgrimstocht, langsheen Hasselt en Bokrijk. Ik hoop dan ook dat u er een volgende keer opnieuw bij bent, dat u samen met ons uw wandelschoenen aantrekt en de fiets opgaat om deze pelgrimstocht aan te vatten. Ik dank u dan ook dat u vandaag opnieuw bent meegegaan. Ga zeker een kijkje nemen op onze website www.radiomaria.be bij Pelgrim in Eigen Land. Daar vindt u onder andere foto's van al datgene wat we hebben gezien, als ook de kaart van de route die wij afleggen. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.